Nou, we hebben al een heleboel mooie dingen achter de rug. Mooie momenten van afscheid, van zegenen, van inzegenen, van aanbidding. En God wil vanmorgen heel graag, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan door alles wat er tot nu toe is gebeurd, hij wil heel graag ook door zijn woord en door zijn geest tot ons spreken. Even aansluiten bij dat laatste lied wat we zongen, Reckless Love. En ik zag hoe het vertaald was, onvoorwaardelijke liefde. Vond ik wel een hele nette vertaling. Maar volgens mij betekent reckless eigenlijk gewoon letterlijk roekeloos. Het is een roekeloze liefde die God heeft voor ons. Roekeloos in de zin van toen God op een dag tegen jou zei: ik heb je lief, ik heb je uitgekozen om mijn zoon, mijn dochter te zijn. Toen nam hij een ongelooflijk risico. Het was eigenlijk een beetje roekeloos. Maar zo is zijn liefde. Want God ziet het met jou, met jou, met jou. Wie je ook bent, of je hier bent of meekijkt, God ziet het met jou zitten. En hij heeft een roekeloze, onvoorwaardelijke, grenzeloze liefde voor jou. Nou, dat is eigenlijk al een preek, hè? Amen? Zullen we deze God, want ik vond het net een beetje maag klinken. Zullen we eens even gaan staan en met onze tenen en met onze handen en alles wat ertussen zit, God een geweldig applaus geven voor deze liefde. Amen. Halleluja. Amen. Sommige mensen denken nu: oh, is dit een Pinkstergemeente? Nee hoor, dat mag je van welke denominatie je ook bent. Je mag God altijd een heerlijk applaus vanuit je hart geven. Het thema is al een paar keer genoemd: geef nooit op. En ik denk dat er vanmorgen wel een aantal mensen zijn in een bepaalde leeftijdscategorie die daar een beetje mee groot zijn geworden. En dan heb ik het over dit programma. Geef nooit op. Het was ergens in de jaren 90, ik geloof tussen 91 en 99, eerst bij de VARA, later bij RTL 4, het programma gepresenteerd door Jan-Peter Rens. Je hoeft je er niet voor te schamen, maar wie keek ernaar? Ja, hè? Was best wel leuk, toch? Het was een programma waarin wensen van kinderen werden tot vervulling werden gebracht. En eigenlijk was het motto van elke uitzending, daarom ook de titel van dat programma en ook de titel van het lied dat erover gemaakt is: geef nooit op. Nou, ik was erg blij toen ik hoorde dat er ook een soort van christelijke variant is op dit lied. Dus mooi dat we dat kinderlied met elkaar gezongen hebben. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb bij kinderliedjes altijd zoiets van: oh, laten we als volwassenen ook vooral heel goed luisteren naar de inhoud van dit kinderliedje. Want de meeste kinderliedjes zijn bij uitstek geschikt om voor volwassenen of door volwassenen gezongen te worden en ter harte te nemen. Geef nooit op. We gaan er vanmorgen met elkaar over nadenken en het thema is bedoeld, we staan aan het begin van een nieuw seizoen, startzondag. Het thema is bedoeld als een bemoediging, als een aanmoediging. Natuurlijk voor de oudste echtparen die net zijn ingezegend. Jullie weten nog niet helemaal waar je aan begint, maar ik zeg bij voorbaat: geef nooit op. Want het is een geweldig mooie bediening om zo de gemeente en de Heer van de gemeente te mogen dienen. Maar het is misschien ook wel een thema dat gelijk heel specifiek van toepassing is op iets dat op dit moment in jouw leven speelt, waar het misschien moeilijk mee hebt, waar je mee worstelt en waarvan je misschien wel op het punt staat om het op te geven. Nou, dan mag je dat gelijk al toepassen op die situatie in je leven. Misschien gaat het over een studie of over iets dat gewoon moeilijk is in je leven, een project dat maar niet tot stand komt, of misschien gaat het wel over je huwelijk, of misschien wel over iets waar je tegen aangelopen bent in de kerk, of over wellicht wel verborgen strijd in je leven, of over teleurstelling in jezelf, in God of in anderen. Geef nooit op. Geef nooit op. Neem die vast gelijk even mee voor die hele specifieke situatie in jouw leven. Maar ik wil het vanmorgen in het bijzonder toespitsen op het geloof. Het geloof kan soms een enorme strijd zijn. Het geloof en in je leven als kind van God ga je soms door periodes heen dat het er echt op aankomt om te volharden, om vol te houden, om niet op te geven. Ik had van de week een bijzonder moeilijk gesprek. En eerlijk gezegd heb ik er slecht van geslapen. Met een jonge vent van 20 jaar. Niet iemand hier vanuit de gemeente, dus je hoeft nu niet gelijk te gaan denken over wie zou die het hebben. Jullie kennen hem niet. En hij vertelde mij met zijn eigen woorden, maar hier kwam het op neer. Hij vertelde mij: Wim, ik sta op het punt om mijn geloof op te geven. Om God vaarwel te zeggen in mijn leven. Het is iemand die heel dicht bij me staat. En mijn hart huilde. Hij zegt, ik besef dat ik inmiddels keuzes in mijn leven heb gemaakt. En keuzes wil blijven maken die niet samengaan met het volgen van Jezus. En het is mij het niet langer waard om de offers te brengen die het vraagt om Jezus te volgen. Mijn Bijbel is een boek geworden dat ergens in de hoek van mijn kamer ligt. En er ligt inmiddels een dikke laag stof op. En God heb ik even geen boodschap aan. Het enige positieve van het gesprek was dat ik aan het einde van het gesprek nog voor hem mocht bidden. En ik heb nog nooit, denk ik, zo diep vanuit mijn hart voor iemand gebeden. O Heer, hou hem vast. En waarom me dat zo raakt, niet alleen om deze jongen, maar omdat er zoveel jongeren in ons land ergens in een bepaalde fase van hun leven God vaarwel zeggen. Ook jongeren hier uit ons midden, die hier als kind opgedragen zijn, of misschien zelfs al korter of langer geleden een keer zijn gedoopt, maar ergens in de loop van hun leven op een punt komen: ik geef het op. En niet alleen jongeren, het zijn ook ouderen die soms die keuze maken. En denk maar eens gewoon even na over je eigen vrienden en kennissenkring. Misschien zijn er nu al gelijk namen bij jou naar boven gekomen van mensen met wie je 4, 5 jaar geleden nog schouder aan schouder stond in het geloof. En waarvan je in hun leven hebt gezien, het gaat meestal niet van het ene op het andere moment. Het is vaak een proces, een heel geniepig proces. Je hebt gemerkt, ze zijn van God losgeraakt. En misschien ben je ze nog niet kwijt in de zin van dat het nog je vrienden zijn, maar wel kwijtgeraakt als broer, als zus in het geloof. En misschien heb ik het nu wel over jouw eigen kinderen. Of misschien heb ik het nu wel over jezelf. En dat je hier zit, en dat is misschien op zich al een wonder, omdat er al langere tijd misschien in je leven een proces is dat je misschien ook wel op het punt staat om het op te geven, om het los te laten, om je eigen weg te gaan. Ik heb het nu heel specifiek over het loslaten van je geloof, van je relatie met God, maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet speelt in je leven, gelukkig maar dat je in je leven te maken hebt met een intense strijd tegen lasten en zonden die je in je leven hebt. En die je maar niet kunt overwinnen. Patronen die maar steeds blijven terugkomen. En je bent de moed aan het opgeven. Je staat op het punt van: oké, dan moet het maar gewoon zo. En misschien ben je al zover dat je je inmiddels laat meeslepen door alle verlangens en begeerten die er vanuit je ziel omhoog kunnen komen, vanuit je hart. En sta je op het punt om op te geven. Je hebt wel in de gaten, het wordt vanmorgen niet een echte halleluja-preek. Glorie, halleluja, we zijn meer dan overwinnaars. Daar heb ik afgelopen seizoen over gesproken vanuit de Romeinenbrief. En dat geloof ik ook helemaal, ja. Maar vanmorgen even een... Ja, gelukkig. Er zijn tijden in je geloof, in je relatie met God, die vol zijn van vreugde en van vrede en van kracht en van halleluja en amen. Zeg maar die tijden die een beetje voldoen aan het ideaal plaatje wat we hebben van het geloof. Ja, maar er zijn ook tijden dat het geloof gewoon strijd is geworden. Een worsteling in je leven. Met dingen, met zonden, met jezelf, met God, met anderen. En het mooie is, dat wordt bevestigd door wat we daarover in de Bijbel lezen. Als je het gevoel hebt, het geloof is zo'n strijd in mijn leven, klopt het wel? Dan kan ik je vanmorgen gelijk zeggen, ja, het klopt. Het geloof gaat niet altijd van een leien dakje. Het geloof is niet een voortkabbelend beekje tot je vanzelf de hemel binnenwandelt. Heel relaxed, daar zijn we. Het geloof is soms een intense strijd, een intense worsteling, en daar is de Bijbel uitermate eerlijk over. Paulus die schrijft op een dag aan de jonge Timotheus dit: strijd de goede strijd van het geloof. Hiermee wordt het erkend, ja, soms is het een strijd. Soms, misschien wel vaak. In de Godendienstbijbel staat het zo: span je in voor de goede wedloop van het geloof. Oftewel, geef nooit op. Ik geloof, en dat heb ik de laatste jaren hier vanaf dit podium bepaald niet onder stoelen of banken gestoken. Ik geloof dat we in het einde van de tijd leven. Dat de komst van de Heer Jezus zeer aanstaande is. En de Bijbel zegt daar een paar hele duidelijke dingen over, dat in die laatste dagen, die tijd voorafgaand aan de wederkomst van Jezus, dan wordt het er voor de kinderen van God bepaald niet gemakkelijker op. De Bijbel zegt, er zullen allerlei dingen gebeuren in de wereld, er zullen allerlei dingen gebeuren in de samenleving, in de cultuur, mensen zullen tegen God op gaan staan. We lezen in de Bijbel dat de duivel rond zou gaan als een brullende leeuw, omdat hij weet, ik heb maar weinig tijd. Er zullen allerlei dwaalleringen zijn. De kerk zal op zijn grondvesten worden geschud. En als we gewoon kijken om ons heen, dat zie ik gebeuren. En dat zie jij waarschijnlijk ook gebeuren. Wereldwijd, landelijk, maar ook als bereerde maat hebben we ermee te maken. We worden geschud als kerk. En ik hoef het nu allemaal niet uit te leggen. Wie het weet, weet precies waar ik het nu over heb. We gaan door moeilijke tijden heen. Er wordt geschud en het is een strijd. Het is soms echt een worsteling. En daarom vanmorgen aan het begin van het nieuwe seizoen wil ik je aanmoedigen, wil ik je bemoedigen vanuit het hart van God. Geef nooit op. Ik ga je straks vanuit de brief van de Hebreeën 6 lessen, 6 principes, 6 tips, maar dat klinkt misschien wat te oppervlakkig. Ik wil je 6 lessen geven vanuit de brief aan de Hebreeën, waarvan ik hoop en bid dat ze je zullen helpen om vol te houden. Om door te gaan. Waar het ook precies over gaat in je leven, in welke situatie je ook zit. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst dit zeggen. En ik was blij dat Sander dat net al even in een paar zinnen kort even noemde. We gaan dus nadenken over de opdracht, de uitdaging, de aanmoediging naar ons toe. Geef nooit op. Maar dat gaan we doen vanuit de, en dat wil ik in ieder geval even één keer heel nadrukkelijk hebben genoemd. Dat gaan we doen vanuit een intense geloofzekerheid dat God in ieder geval nooit opgeeft. Heb je wel zo'n crisismoment in je leven gehad dat je echt dacht, en ik denk dat het dan de duivel is die dat influistert, dat je echt dacht, oh, maar wacht even, nou ben ik zo over de scheef gegaan en nou gaat God het echt met mij opgeven. Ik ben vanaf nu afgeschreven. No way. God geeft nooit op. Lees het mee wat hier staat in Filippenzen 1 vers 6, waar Paulus schrijft, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Dat is Gods garantie en neem het als een bemoediging mee, als een zekerheid. God geeft nooit op. Maar dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant van diezelfde medaille, het zijn niet twee dingen die tegenover elkaar staan, laat ze naast elkaar staan. God geeft nooit op, maar het is ook de bedoeling dat wij niet opgeven. God houdt jou vast, maar het is ook de bedoeling dat wij hem vasthouden. Daar ga ik vanmorgen even het accent op leggen. En nogmaals, dat gaan we doen vanuit de brief aan de Hebreeën. De Hebreeën, dat is een woord voor een eigenlijk omschrijving voor Joden. De doelgroep van deze brief, van het Bijbelboek, is in de eerste plaats, zijn in de eerste plaats de Joodse gelovigen. Ze zijn tot geloof gekomen in Jezus. En nou, dat kostte hen nogal wat. Want vanaf dat moment werden ze niet alleen vervolgd door hun jodengenoten, door hun eigen volk, omdat ze Jezus hadden aanvaard. Maar ze werden ook vervolgd door de Romeinen. Ze hadden het echt zwaar, dat zullen we straks gaan zien als we een paar teksten gaan lezen. Maar ze hadden ook te maken met allerlei dwaalleringen over het judaïsme, dat ze zich moesten houden aan allerlei wetten van het Oude Testament en zo. En dat zullen we straks ook gaan zien. Het waren mensen van vlees en bloed. En ze hadden te maken met de verleidingen van de wereld, ook in die tijd al. En ze zaten in een hele diepe worsteling tegen de zonde, die elke keer weer probeerde de heerschappij in hun leven terug te krijgen. Als je de Hebreeënbrief zo leest, er zitten een aantal thema's in die brief, een aantal rode draden. Nou, dit is er echt één van, de oproep: geef nooit op, hou vol, blijf volharden. Het eerste gedeelte wat ik met jullie wil lezen, of eigenlijk het eerste principe wat ik jullie wil noemen vanmorgen, is deze: hou resoluut vast aan je geloof. Dat woordje resoluut, dat zul je straks gaan zien in een van de teksten die we lezen. Resoluut, daar zit iets in van een wilsbesluit. Ik besluit, en ik hoop dat Gods geest je vandaag daarin gaat aandringen, als dat voor jou nodig is. Ik besluit vandaag resoluut om niet op te geven. Weet je, ik denk, en misschien zeker als evangelisch hebben we daar soms een beetje een handje van, we laten ons soms best wel heel erg leiden door onze gevoelens. Oh, ik voel vandaag heel veel van God. En het is heerlijk om hem te dienen. Maar morgen, waar is God eigenlijk? Maar laat de stille tijd maar even zitten. Dan laten we ons leiden in ons gevoel. En dan zijn we, zoals Jacobus dat zegt, dan zijn we als de golven van de zee. We worden heen en weer geslingerd. En dan loop je het risico dat je op een dag, als het gevoel even een poosje wat langer niet meewerkt, dat je op een dag zegt, ik geef het op. Het gaat om een wilsbesluit. Om vastberaden te zijn en niet op te geven. Moet eens kijken hoe mooi we dat lezen in Hebreeën 3, vers 14. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoot van Christus. Aan de ene kant is er de garantie. God zegt, ik ben het goede werk in uw leven begonnen, ik zal het afmaken. De garantie, niemand zal jou kunnen roven uit mijn handen. Dat is Gods garantie. En tegelijkertijd de andere kant van dezelfde medaille, want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Resoluut, ik vind het een stoer woord. Resoluut, dat is een woord dat past bij volwassen mannen en vrouwen die zeggen, wat er ook gebeurt, ook al voel ik God een poosje niet, ook al begrijp ik God even een poosje helemaal niet meer, dat kan gebeuren. Ik wil resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen. Hier is het zo vertaald, maar je mag ook zeggen, we houden vast aan ons geloof. We blijven deelgenoten van Christus. Mag ik je dat aan het begin van dit seizoen zeggen? En leef het in een tijd waarin het, denk ik, de komende jaren alleen maar moeilijker zal worden en de druk zwaarder zal worden om op te geven. Hou resoluut vast aan je geloof. En laat het je niet roven door die smerige dief uit de hel, want daar is hij op uit. De duivel wil maar één ding, jou bij God vandaan halen, jou losweken van Christus. Laat het niet gebeuren en besluit vandaag resoluut, ik hou vast aan mijn geloof in Jezus, wat er ook gebeurt. Amen. We lezen dat ook een beetje in Hebreeën 12 vers 1. Daar komen we ook zo'n mooi resoluut woord tegen. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dat is wat anders als, nou ja, we gaan de wedloop lopen en, nou ja, we zien hoe ver we komen. We zien hoe waar het schip strandt. Kijken of het lukt. Lukt het? Mooi. Lukt het niet? Ach. Nee. We willen met volharding, resoluut, met toewijding, met een wilsbesluit, wij willen met volharding de wedloop lopen. En nog eentje in Hebreeën 12, vers 4, drie versen verderop. Daar zie je dat ook een beetje van. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Ik noemde dat net even aan het begin. Misschien zit jij in zo'n fase in je leven dat je worstelt met zonde en je komt maar niet tot een doorbraak en het blijft maar aanmodderen. Geef niet op. Geef niet op. Ga door. Je hebt misschien nog niet tot bloedens toe, wat er precies mee wordt bedoeld. Je voelt wel aan, dit gaat heel diep, dit gaat heel ver. Je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Geef nooit op. Ga straks niet naar huis met de gedachte, voor mij is het mislukt. Nee. Als je worstelt met zonde en je komt er niet doorheen, ik zeg dat nu alvast. En Jetteke wil het straks nog een keer herhalen als een reminder. Er is straks een gebedsteam, we gaan eten, ja. Maar misschien is bidden voor jou straks belangrijker dan eten. En als er dingen zijn waar je zegt, oh, die worsteling tegen de zonde. Blijf er niet alleen mee rondlopen, ga ik straks nog iets over zeggen. Maar laat vandaag voor je bidden. Worden net in het kinderlied al drie namen van personen uit het Oude Testament die niet hebben opgegeven. Habakkuk, Hanna, Daniel. In Hebreeën 11 lees je nog een veel langere lijst van allemaal mannen en vrouwen die niet hebben opgegeven. En een van die mensen, dat is de persoon Mozes. Moest kijken wat we over hem lezen. Zomaar eventjes tussendoor bijna. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij was een prins. Hij leefde als een prins. En hij had een glorieuze toekomst voor zich. Hij had misschien wel de farao van Egypte kunnen worden. Maar hij koos ervoor, een wilsbesluit. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Ik vind het een hele mooie omschrijving. Dit geeft namelijk heel eerlijk aan dat de zonde best wel een tijdelijke kick kan geven. Zonde kan heel aantrekkelijk zijn. En daarom is het ook zo verleidelijk om eraan toe te geven. Dit is voor mij niet theorie, dit is ook gewoon praktijk van mijn eigen leven. Ik weet hoe het werkt. Maar het is tijdelijk. Je kunt tijdelijk genieten van zonde, welke zonde dan ook in je leven. Maar daarna is het over met de pret. En Mozes die maakte een hele duidelijke keuze. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. De tweede les, dat is deze. Weet waar je het voor doet. Heb je wel eens dat gevoel in je leven met God, je wandelt met Jezus en het kost je wat en je merkt van dit snijdt in mijn eigen vlees, ik moet keuzes maken die ik eigenlijk niet wil en zo. En dan opeens zo'n gedachte, zo'n gevoel van, man, waar doe ik het allemaal voor? Waarom? Of je hebt een taak in de kerk, bij het kinderwerk of bij het jongerenwerk of je bent oudste geworden. Zal ik je eens heel eerlijk zeggen, het is nu bijna afgerond, maar in de 9 jaar dat ik hier voorganger heb mogen zijn, heb ik niet één, maar meerdere momenten gehad dat ik dacht, wat doe ik het allemaal voor? Kappen mee. Ja, waren meestal maar korte momenten hoor, gelukkig. En ik sta er nog steeds. Maar dat herken je dat gevoel van, het kost me best veel. Jezus is er heel eerlijk over. Als je mij volgt, zegt hij niet, en dat is cool joh. Als je mij volgt, dan krijg je echt het meest leuke, prettige, comfortabele, dynamische leven. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, wie mij volgt, moet het kruis op zich nemen. Zelfvloochening. Berekende kosten. Is het leven met Jezus dan niet cool? Zeker weten. Laat ik het zo zeggen voor mezelf. Ik vind het leven met Jezus het mooiste leven wat er is. Zeg ik na 42, 44 jaar discipelschap. Maar ik zeg er eerlijk bij, ik vind het ook het moeilijkste leven wat er is. Want het kost je wat. Het kost je wat. Het kost je soms heel veel. En dan die momenten dat je denkt van, waar doe ik het allemaal voor? Nou dan, weet waar je het voor doet. En denk even de afgelopen zomer. Ik heb een paar heerlijke rustige weken gehad. En ik heb veel tijd kunnen hebben om te kijken naar allerlei mooie sportwedstrijden. We hadden een best volle sportzomer. En Nederland heeft het best wel goed gedaan. Veel medailles en zo. En dan moest ik elke keer denken van, mensen, wat deze mensen allemaal ervoor over hebben. Maar ze weten waar ze het voor doen. Want ze weten, als ik hiervoor ga, als ik dit gewoon allemaal voorbereid, dan zal ik op een dag misschien Olympisch kampioen zijn, of Europees kampioen zijn, of wat dan ook. Weet waar je het voor doet? En Paulus zegt erover, zij doen het voor een vergankelijke erekrans, wij doen het voor een onvergankelijke erekrans. Als je die momenten hebt dat je afvraagt waar je het allemaal voor doet, moet je denken aan bijvoorbeeld wat Paulus schrijft, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Moet je denken aan wat Petrus schrijft. Voor jou, jij die volhardt, jij die de weg van Jezus gaat, ligt een onvergankelijke, onverwelkelijke hemelse erfenis klaar. Weet waar je het voor doet. Als er iemand is geweest in de hele mensengeschiedenis die een hoge prijs heeft moeten betalen, die alles heeft gegeven en die nooit heeft opgegeven, dan is het Jezus wel. En Jezus leert ons een heel belangrijk principe. Lees maar mee in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wat heeft Jezus, even heel menselijk hè, want hij was ook mens. Wat heeft Jezus er doorheen gesleept toen hij die doornenkroon kreeg, toen hij gegezeld werd, toen hij op weg was naar Golgotha, toen hij daar hing daar in de brand. Wat heeft Jezus er doorheen gesleept? Hij keek naar de heerlijkheid die voor hem lag. Hij keek verder dan zijn neus lang was. Als je het even niet zit zitten, ga even zitten. En ga bedenken wat God voor jou heeft klaar liggen. Een eeuwige heerlijkheid. En dat helpt je om niet op te geven, maar om door te gaan. Net als Jezus. En ook in Hebreeën 10 vers 36 blijf juist volharden. Ook als je je afvraagt waar je het allemaal voor doet. Want als je de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. We gaan naar de derde. Strijd samen met anderen. Dat is heel belangrijk. Geef nooit op. Heel belangrijk. Strijd samen met anderen. We lezen in Hebreeën 10... Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dat zien we. En juist dan hebben we het nodig om op elkaar te letten, om elkaar aan te sporen, elkaar te bemoedigen, elkaar aan te vuren, hebben we andere vertalingen. Wat is dat belangrijk? Wat hebben we elkaar nodig? Daarom hè. Word ik altijd een beetje, ja, het is een soort mix van verdriet en misschien een beetje menselijk, maar soms ook wel een beetje irritatie. Van die lieve broers en zussen die dan zeggen, joh, Wim, ik heb ontdekt dat je God ook prima kunt dienen zonder de kerk. Eigenlijk relax, man. Al dat gedoe met de kerk en al die mensen met hun meningen en al die discussies bij Berea, man, ik ben dus, het gaat prima zonder de kerk. Ik heb een rechtstreeks lijntje met God. No way. No way. Dan weet je het beter dan God zelf. Kennen jullie het verhaal van de ganzen? Ik heb dat jaren geleden een keer in een andere preek gebruikt. Het verhaal van de ganzen. De komende tijd gaan we dat verzien en dan gaan de ganzen, het is nu nog warm, dus nu blijven ze nog een poosje. Maar als het kouder wordt, dan gaan ze op weg naar het warme zuiden, moeten ze soms duizenden kilometers vliegen. En dan zie je ze hoog aan de lucht vliegen in die bekende V-vorm. Je ziet het hier op de foto. Het geheim, er wordt wel gezegd als mensen dom zijn, dat ze een domme gans zijn. Maar ganzen zijn juist heel intelligent, weet je dat? Ganzen hebben namelijk ontdekt, of dat heeft de schepper zo in hun gelegd, denk ik, dat ze weten dat die gans die voorop gaat, door de bewegingen van zijn vleugels ontstaat er een bepaalde luchtstroom waar die ganzen die achter hem aanvliegen in terechtkomen. En vraag me niet hoe ze dat hebben gedaan, maar deskundigen hebben uitgerekend dat als een gans in formatie, in V-formatie vliegt, heeft hij 70% meer vliegkracht dan wanneer hij alleen vliegt. Dus de schepping leert ons, in je uppie, wacht, ga je gang. Maar als je samen vliegt, als gemeente in een V-vorm vliegt, dan heb je 70% meer vliegkracht. Kijk je wel eens naar de Tour de France, dan zie je het eigenlijk hetzelfde. Dan fietsen die renners in een waaier. En degene die voorop gaat, die doet eigenlijk hetzelfde als die gans die hier voorop gaat. En je ziet ze soms elkaar afwisselen, zie je ook bij de ganzen. Leer de les van de ganzen. En als je even goed luistert op zo'n herfstdag en je ziet zo'n V-formatie voorbij vliegen, dan hoor je ze iets roepen, hè? Gak, 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 gak. Dat is hun manier van, kom op, geef nooit op, hou vol. Dus ik wil jullie vanmorgen het advies geven, gak regelmatig tegen elkaar. Kom, laat ons gakken vandaag. Gakken tot de eer van God, zoiets. Leer de les van de ganzen en hou elkaar vast. We gaan naar de vierde, heel kort. Aanvaard de pijn van het lijden. Ook dat komen we heel nadrukkelijk tegen in de Hebreeënbrief. Nog even terug naar die sport, hè. Ik heb het niet gezien, maar ik las later op teletext. Afgelopen vrijdag heeft ons aller Femke Bol, heeft weer een medaille gehaald op de 400 meter hordenlopen. Geweldig, wat een topprestatie levert deze meid. Daar mogen we best wel een beetje trots op zijn. Ik ken haar niet, maar vast van aardige meid. Maar ik denk, als ik Femke vanmiddag zou kunnen bellen en zou zeggen, Femke, joh, je reigt de medailles op dit moment aan elkaar, maar dan denk ik dat ze me zou zeggen, ja maar Wim, daar is wel een lange leidersweg aan vooraf gegaan. Je wil niet weten wat me dit gekost heeft. Hoeveel ik heb opgeofferd, hoeveel ik me heb moeten ontzeggen. Hoe ik er helemaal voor gegaan ben, hoe ik de blaren op mijn lijf heb getraind. En reken erop dat om Femke zover te laten komen, daar is een leidersweg aan vooraf gegaan. Maar ze heeft het ervoor over. Want ze kijkt op wat voor haar ligt, het tweede principe. Nou, wij hebben denk ik ook te maken met lijden. Met het lijden in de zin van dat we ons leven geven als een God welgevallig levend offer. Dat betekent dat je je eigen ik opgeeft, dat Jezus het voor te zeggen gaat krijgen. Je gaat het kruis opnemen, je gaat hem volgen, je gaat dienen enzovoort. Lijden kan ook te maken met het feit dat je consequenties ervaart van het feit dat jij van Jezus bent. En wij hebben het nog echt heel goed hier in Nederland. Maar denk dan even aan de volgens Open Doors 340 miljoen broers en zussen. Voor wie lijden een dagelijkse realiteit is. Maar het hoort er wel bij. Even terug. Aanvaard de pijn van het lijden. Weet je wat Paulus, hè, we lazen net even dat Paulus aan Timotheus schrijft. Strijd de goede strijd van het geloof. Weet je wat hij ook aan Timotheus schrijft? Heel eenvoudig. Doe het werk van een evangelist. Aanvaard het lijden. En in diezelfde brief schrijft hij, allen die God toebehoren, zullen worden vervolgd. Weet je dat? Het is een uitzondering dat we niet worden vervolgd. Het is niet de norm. En het zou zomaar kunnen zijn, en ik geloof echt met mijn hele hart, dat we ons daarop voor moeten bereiden. Dat we de tijd die God ons nu geeft moeten gebruiken om te groeien in geestelijke volwassenheid. Om stabiele mannen en vrouwen van God te worden. Dat als het zover komt in Nederland, en misschien komt het wel eerder dan we nu met elkaar denken, dat we in staat zullen zijn om de pijn van het lijden te aanvaarden. En niet vanuit een soort gelatenheid van, nou, het hoort er nou eenmaal bij. Nee, vanuit overgave. Heer, als dit het is wat u van ons vraagt, om trouw te zijn, om niet op te geven, om vol te houden. Ik zou bijna zeggen, so be it. Het wordt geschreven aan de gelovige Hebreeën. Vrienden, denk eens terug aan de tijd dat jullie net bij Christus hoorden. Jullie zijn toen blijven geloven, ook al moesten jullie veel lijden. Maar ze bleven geloven. Ze gaven niet op. Jullie hadden het zwaar omdat je in het openbaar uitgescholden werd. Jullie hadden het ook zwaar door de moeilijkheden van andere christen. Daar kun je er ook nog eens een keer bij krijgen. Maar ze gingen wel door. Ze gaven niet op. Wauw. Ik heb er nog twee. Doe weg wat je belemmert. Doe weg wat je belemmert. Je ziet hier, links zie je een foto van mensen die wedloop aan het lopen zijn. Met volharding enzovoort, vastberaden. Maar moet je eens voorstellen dat die mensen een wedloop gaan lopen op deze manier. Wat denk je? Vergroot dat de kansen om het vol te houden? Of lopen deze mensen sneller het risico dat ze het gaan opgeven? Lach er maar een beetje om, maar dit is wel het beeld van hoe heel veel christenen hun wedloop met Jezus aan het lopen zijn. Ze dragen allerlei lasten met zich mee. Ik weet niet precies hoe zwaar die bal weegt, maar volgens mij kilo's. Zoveel gelovigen die leven met de lasten van het verleden. Die leven met lasten van bitterheid en van teleurstelling. En van niet kunnen of niet willen vergeven. Met de gevoelens van minderwaardigheid, van zelfveroordeling. En je sleept je door het leven en je denkt van, oh, komt er ook nog eens zo'n preek over niet opgeven, ik ben al zo moe. Of misschien, mag ik daar nog een keer op terugkomen, dat je gebonden bent. Je ziet deze man, die is aan alle kanten gebonden. Hij is gebonden aan zonde, aan verslavingen. Wat ik net zei, dat je misschien al zo lang worstelt met dingen. En ik wil vrij zijn. Maar je bent niet vrij. Nou, er is een heel praktisch advies. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen, dus al die mannen en vrouwen die niet hebben opgegeven, omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Let even op het woord afwerpen. Dat is volgens mij een woord dat aangeeft dat dit niet iets is dat je overkomt. Nee, dit is iets waar je voor kiest. En als jij nu zegt, ik ben iemand die met een zware last in mijn leven rondloopt. Ik ben iemand die worstelt met zonden, met verslavingen. Dan is vandaag de uitnodiging, gewoon heel eenvoudig, afwerpen. Gaat het zo eenvoudig? Nou, kost soms even tijd. En soms is er een heel proces voor nodig. Een proces van bevrijding, van innerlijke genezing. En die ruimte geeft God en die ruimte geven we elkaar. En daar zijn we gemeente voor. Daar hebben we een pastoraal team voor. En maak er alsjeblieft gebruik van. Maar het begint met een keuze. Wil jij vandaag de dingen, en als de geest je nu heel concreet dingen ook in gedachten brengt, waarvan je weet van dit zijn de lasten. Dit zijn de zonden waar ik in mijn leven mee rondloop. En misschien weet niemand het, of misschien weten mensen het om je heen wel. Als de geest nu dingen in je leven, in je hart binnenbrengt. Kies ervoor om af te werpen. Om af te leggen, om mee te kappen. Ik wil volhouden, ik wil doorgaan en ik stop ermee. En dan kan inderdaad gewoon even zo'n stap, een heel belangrijke stap zijn, om straks niet gelijk naar het lekkere eten te rennen, maar naar de gebedshoek en voor je te laten bidden. Dat kan een eerste stap zijn. En dan de laatste. En misschien wel de belangrijkste, ik had er ook mee kunnen beginnen. Dat is deze. Richt je oog op Jezus. Ik denk dat eigenlijk alles valt of staat, en ook alle dingen die ik je nu heb mogen vertellen, dat alles staat of valt met richt je oog op Jezus. Ik heb begrepen dat in de fotografie en ook bij video wordt er gesproken over focus. Kijk, ik heb hier even een voorbeeldje. En dan is het zo dat op het moment dat je op iets focust, dat je iets scherp stelt, dat dan alles wat er omheen is vanzelf vaag wordt. Ik heb die mogelijkheid op mijn iPhone ook. Kan ik iets scherp? Ik kan focussen. Maar zo is het ook in het geestelijke. Als we ons focussen op Jezus, dan zal vanzelf de dingen van, of dan zullen vanzelf de dingen van deze wereld vervagen. Maar als we ons focussen op alles wat van deze wereld is, die zo belangrijk zijn en dat we daar helemaal mee bezig zijn, dan zal Jezus, ons zicht op Jezus, vervagen. Mag ik je vragen, wat is de focus van jouw leven? Of beter gezegd, wie is de focus van jouw leven? Richt je oog op Jezus. We leven in een wereld waarin ons 24/7 zoveel worden aangeboden dat we ogen tekort komen. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Er is zoveel dat goede dingen, slechte dingen, maakt even niet uit, zoveel dingen. Maar de oproep van de schrijver van de brief aan de Hebreeën, om nooit op te geven, om te volharden, om resoluut vast te houden is, focus, richt je oog. Jezus. Mag ik je vragen om een moment je ogen te sluiten? En we nemen even korte stilte, een moment dat Gods geest je mag, je persoonlijk mag aanspreken. En laat hem gewoon even heel nadrukkelijk spreken. En laat even alle drukte in je hoofd even gaan en laat hem spreken. Ik wil vanmorgen een uitnodiging doen. Heel concreet. Ik ga je vragen om straks uit je rij te komen en hier vooraan bij het podium te komen staan. Dat doen we niet al te vaak. Ik weet dat sommigen het ook altijd nog steeds eng vinden. We zijn gewoon onder elkaar. Als jij vandaag zegt, ik wil mij vandaag opnieuw toewijden. Ik wil vandaag opnieuw resoluut besluiten om Jezus te volgen en niet op te geven. Ik wil voor dit nieuwe seizoen mij opnieuw toewijden en zeggen, Heer, hier ben ik. En wat er ook gebeurt in dit seizoen, in mijn leven, in de gemeente, hoe het ook allemaal zal gaan, ik besluit vandaag, ik geef niet op. Vanuit de zekerheid dat u niet opgeeft. Als je zegt, dat besluit wil ik nemen, hoef je niet te wachten, mag je nu al uit je rij komen en mag je naar voren komen. Maar ook als je zegt, maar ik ben zo iemand die leeft met lasten. Ik ben gebonden. Ik heb het nodig vandaag om lasten en zonden af te leggen, weg te werpen. Ik wil vrij en nieuw het seizoen ingaan. Kom van je stoel en kom hier naar voren. En eigenlijk wil ik zelf nu ook naar voren komen. Heer in de hemel, dank u wel dat we hier mogen staan. Staan voor u. Staan voor de troon van uw genade. Staan in uw holy presence. Wauw. En u kijkt met vreugde, met verlangen, met reckless love naar ons. En het eerste wat u nu tegen ons zegt, alle mensen die hiervoor aanstaan, ook alle mensen die waar ook in de zaal zitten of nu meekijken. Ik geef nooit op met jou. Laat deze waarheid nu in je hart binnenkomen. God heeft er niet opgegeven met jou en zal nooit opgeven met jou. En Heer, dan mogen we hier staan of zitten en ook vanmorgen tegen u zeggen. Maar Heer, wij willen ook niet opgeven. Heer, we willen van u zijn. We willen dwars door de stormen en de moeite en de pijn van het leven. En we willen u vasthouden. We willen met volharding de wedloop lopen. Hier zijn we, Heer. En Heer, we willen geen stoere praat vanmorgen zeggen, want we beseffen hoe klein we zijn en hoe zwak we zijn. Maar in uw naam en in uw kracht en door de Heilige Geest en door alles wat u ons geeft, kunnen we vanmorgen zeggen, u laat ons niet los en Heer, wij laten u niet los. Wij zullen u dienen en u volgen. Ik bid voor de mannen en vrouwen die hier staan en die worstelen met lasten en met zonde in hun leven. Ik wil vrijheid over je leven uitspreken. In Jezus' naam. Elke band, elke binding in je leven, elke last, elke pijn, bitterheid, wat het ook in je leven is. Ik verbreek het in de naam van Jezus. En strek je handen uit en ontvang zijn heerlijke bevrijding en genezing. Ontvang het. Wees gezegend daarin. Dit is een momentopname. Maar God gaat door en laat dit een nieuw begin zijn van je leven. Waarin God gaat uitwerken wat hij deze morgen in ons midden doet. Wees gezegend.